Zoals gezegd, het is Pasen geweest. Elke keer weer een bijzonder moment in het jaar, waarin we heel intens beleven wat Jezus, hoe Hij geleden heeft, hoe Hij de weg gegaan is naar het kruis, hoe Hij gestorven is, maar ook hoe Hij weer is opgestaan. Ik weet niet of u gekeken heeft naar de Passion. Ik weet dat er één iemand in ieder geval gekeken heeft, want die heeft op Facebook laten zetten, volgend jaar Passion in Den Helder. Ja? Ik weet niet wie dat was, maar... Ja, ik heb ook de Matthäus Passion geluisterd. Dat is ook voor mij altijd weer iets bijzonders. Je leeft zo intens en je beleeft en je staat stil en je weet, ja Heer, U bent voor mij die weg gegaan. De Emmausgangers, die gingen ook op pad. Die waren in Jeruzalem geweest en ze waren weggegaan, maar voor hen was het nog niet ten volle Pasen geworden. Ze hadden het lijden gezien van Jezus. Ze waren discipelen van Jezus. Ze waren meegegaan in zijn leven. Ze waren met hem opgetrokken. Maar het einde, de dood, hadden ze gezien. Het lijden, het sterven. Maar nog niet de opstanding. En ze gingen weg. Ze gingen op weg. Ja, en dan loop je langs die wegen. En dan twijfel je. Ik vond het zo mooi, Alice, dat je die kinderen op een hele eenvoudige manier uitlegde dat een gelovige ook wel eens twijfelt. En deze Emmausgangers, die twijfelden. Was dit het nou, Heere God, waar bent u nou? Hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou gebeurd zijn? We hadden ons vertrouwen op u gesteld en nu? U bent er niet. 3 dagen duurde het al, zeiden ze zelf. Een moeilijke weg, een moeizame weg. En dan gebeurt er wat. We lezen in de Bijbel, terwijl ze daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen medeging. En dat is bijzonder. Jezus was nog alleen maar aan Maria verschenen en aan Petrus en verder nog aan niemand van de discipelen. Maar Jezus neemt de tijd om deze discipelen, deze mensen, Cleopas en iemand anders, we weten niet wie die ander is, misschien zelfs een vrouw, dat zou kunnen, die liepen weg uit Jeruzalem. En Jezus besluit om in plaats van naar zijn discipelen te gaan, om deze schapen die hun eigen weg gaan, te bezoeken. En dat is bijzonder. Want waarom doet hij dat? Kan dat niet wachten? Had hij dat niet later kunnen doen? Hij kiest hen uit. Daarom vind ik dit zo'n bijzonder verhaal. Wij kennen heel die Cleopas niet. Hij komt in de rest van de Bijbel niet meer voor. Zomaar, niemand. Het had u, het had mij kunnen zijn. En de ander worden we niet eens bij naam genoemd. Een niemendal. Onbeduidend. Eén van die 99 schaapjes, of van die 100 schaapjes, die zomaar wegdreigt te lopen. En dan gaat Jezus lopen naast deze, ik noem ze maar mannen, we weten het niet, mensen. En dan zou je denken, daar loopt Jezus, dat moeten ze toch herkend hebben. Maar nee, ze zien het niet. Ook dat mag een bemoediging voor ons zijn. Want zoals we net ook gehoord hebben, soms zie je het niet, diegene die naast je loopt. Ik heb het hier al wel eens eerder gehoord. Alice, ik pak je maar weer als voorbeeld. Dat mooie, nou, je bent aan de beurt. Dat mooie gedicht waarin die voetstappen in het zand waren. U kent het. En waarin Alice teleurgesteld een keer tegen mij zei, ik vind het helemaal niet een mooi gedicht. Ik zei, meid, waarom niet dan? Ze zegt, nou, hallo, dan loop je door dat strand en als je nou het moeilijk hebt, dan ervaar je helemaal niet dat Jezus naast je loopt en je draagt. Dat zie je pas achteraf. Dat wil je toch weten op het moment dat je daar doorheen gaat. Vond er niks aan. Ik weet niet hoe je er nu over denkt, Alice, maar dat weet ik nog. Ja, soms gaat dat zo. Soms ga je door een diepe dal van diepe duisternis en ervaar je helemaal niet dat er een God is die naast je loopt. Sterker nog, die je draagt. Nee, dan voelt het gewoon koud en nat en vies en helemaal niet leuk. Dat kan. En deze mannen, die vonden het ook helemaal niet leuk. Zelfs niet toen Jezus naast hen kwam lopen. En dan moet u eens luisteren naar hoe Jezus start. Hoe start hij? Hij weet dat hij is opgestaan. Hij weet het evangelie, het goede nieuws. Hij weet wat er is gebeurd. En hij kan het wel uitschreeuwen aan die man. Jullie zien het verkeerd. Ik ben opgestaan. Hoe start Jezus? Hij zei, wat zijn dit voor gesprekken die u al wandelende voert? En zij bleven met somber gelaat staan. Ze bleven met een somber gelaat staan. Jezus wil luisteren naar wat zij te zeggen hebben. Hij gaat niet eerst zijn evangelie verkondigen, maar hij gaat afdalen en hij gaat luisteren naar wat deze mannen, wat hij al lang wist, te vertellen had. Dat is toch bijzonder? We hebben regelmatig gesprekken tegenwoordig met mensen die onze kinderen wat begeleiden. Soms dan hebben kinderen wat hulp nodig en dan krijgen ouders daar ook begeleiding in. En wij zaten vorige week of 2 weken geleden bij zo'n vrouw. En daar hebben we geleerd wat het is om te spiegelen. Kent u spiegelen? Nou, ik zal u zeggen hoe het werkt. Ik kende het nog niet. Was er ook niet zo goed in, moet ik u heel eerlijk zeggen. Spiegelen is, als een dochter in dit geval, geïrriteerd reageert, dan zijn er 3 opties. 1, wij hebben een probleem, kind is te laat thuisgekomen en daar heb ik moeite mee, dus dat wil ik niet, dan kan ik dat tegen haar zeggen. Maar soms is er heeft zij een probleem of is er geen probleem, maar voelt ze zich toch niet goed. Dan kan je spiegelen. Dat werkt als volgt. Je vraagt aan je dochter, of een zoon, je vraagt aan je dochter. Ik zie dat je je verdrietig voelt. Oh. Dat heet spiegelen. Dan zie je namelijk het gevoel van de ander. En het leuke is, door dat te doen, en niks anders, niet te zeggen van, en ik vind dat je bent verdrietig, dat komt hierdoor, en dit ga ik doen om dat op te lossen. Nee, alleen maar zeggen, ik zie dat je verdrietig bent. En daar blijft het bij. Dan spiegel je het gevoel van de ander. En wat gebeurt er dan, heb ik geleerd. Ik ben dom wat dat betreft. Ik ben niet zo'n gevoelsmens op dat gebied. Dan krijgt de ander een erkenning van zijn gevoel. Een erkenning van, hey, die persoon die ziet mij. Die ziet mijn gevoel. Ik mag er zijn. Wat fijn. Nou, een psycholoog heeft mij dat moeten leren. Jezus die wist dat al en deed dat gewoon. Dat was daar niet zo moeilijk in. Die stond gewoon stil en had ruimte en erkenning voor het gevoel van deze 2 mensen. Wij willen erkend worden in onze gevoelens. Zo zitten wij mensen in elkaar. En wij moeten dat leren om elkaar die ruimte te geven. Om elkaar die erkenning te geven. Als je kinderen hebt, als je een vrouw of een man hebt, dan is het goed om af en toe te spiegelen. Niet om op te lossen, maar gewoon te laten zien, ik zie je. Ik zie je en ik erken dat jij, jouw gevoel, er mag zijn. Dat mag er zijn. En op dat moment gebeurt er wat. Jezus deed dat in dit verhaal. Hij stopte en hij zei, wat is er eigenlijk gebeurd? Vertel eens. En zij keken met een somber gelaat en ze hadden dat verdriet. En in plaats van dat hij met een oplossing kwam, gaf hij hun de ruimte om hun verhaal te vertellen. Dat is mooi. Dat is mooi. De muziekgroep Sela, kent u wel, daar zingen we af en toe liedjes van hier in de kerk. Die hebben een nummer geschreven en dat gaat over de Emmausgangers. En ik heb de vrijmoedigheid genomen om daar een stukje uit te citeren. Dat gaat als volgt. Als geloven soms moeilijk is, waar u lijkt te zwijgen, waar mijn hart zo ontmoedigd is, ik u niet kan bereiken. Wie bent u, Heer, als u zich niet openbaart? Als mijn oog u niet ziet, mijn hart u niet ervaart? Ze verwoorden hier de emotie van de Emmausgangers. En het mooie is dat Jezus daarnaast liep. En toch ervoeren ze dat niet. Herkent u dat gevoel? Ik herken het wel. En het gaat soms heel diep. Want je wilt graag dat je altijd op die top zit. Op die plek waar het fijn is. Maar niet altijd gebeurt dat. We gaan verder. Ik ga door het stukje heen. Dat is een methode om een soort bijbelstudie te doen. Ik geef even uitleg. Toen ik hoorde dat er hier zoveel mensen gedoopt waren, dacht ik, het is misschien wel eens goed om wat handreikingen te doen over, wat is dat nou in dat nieuwe leven, gewoon wandelen met de Heer. En een van de dingen die daarbij helpen, is de Bijbel te bestuderen. En de manier waarop ik dat doe, is gewoon vers voor vers er doorheen gaan en stilstaan en kijken, wat zegt dit mij nu? Eerst een stukje helemaal lezen en dan vers voor vers zeggen van oké, dit staat er, dit is er gebeurd. En wat zegt mij dat? Wat zegt ons dat? Daar kan ik een preek over houden, dan wordt het dit verhaal. Maar dat kan ik ook gewoon voor mezelf doen en dan wordt het iets persoonlijks en dat helpt mij. En zo hoop ik dat niet alleen de preek bijblijft, maar misschien ook de methode om op deze manier is door die Bijbel te gaan. Zodat je niet alleen die grote verhalen leest, maar ook gewoon heel kritisch kijkt naar wat staat hier nu en wat betekent dat? Wat ging er door die mensen heen? Wat gaat er door mij heen als ik dit zo lees? We gaan verder. We hebben het gehad over de twijfel. En dan gaat Cleopas, die gaat Jezus vertellen over wat er gebeurd is. We kennen het verhaal, dus we hoeven daar niet lang bij stil te staan. Maar wat we daarin zien, is hoe deze Cleopas tegen Jezus aankeek. Wat hij zegt is, zie, hij zei, Jezus de Nazarener, een man die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk, en hoe hij is overgeleverd, hem te dood veroordeeld en hem gekruisigd hebben. Dat was op dat moment zijn evangelie. Een groot man, een profeet die het woord van God heeft en die het volk bemoedigt en die ter dood veroordeeld is en gekruisigd. En dan wordt het stil. Maar er was een hoop en hij gaat daarop door. Wij leefden in de hoop, vers 21, dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met dit al is het thans reeds de derde dag sinds het geschied is. Wij hoopten. Dat is wat zijn evangelie waar maakte voor hem. De hoop waaruit hij leefde. En zijn hoop was, deze Jezus die zulke mooie woorden geeft en die zulke wonderen doet, die gaat Israël verlossen. Hij had maar een beperkt blik op hoe de werkelijkheid zich zou voltrekken. Maar die hoop gaf hem leven. Die hoop gaf hem de kracht. Die hoop maakte dat hij zich verbonden wist met die Jezus. Maar tegelijkertijd was die hoop niet uitgekomen. En hij was teleurgesteld in die hoop. En wat is er dan nodig als je teleurgesteld bent in die hoop? Laat ik eerst even stilstaan bij de vraag, bent u wel eens teleurgesteld in uw hoop? Want soms hopen wij op dingen die niet uitkomen. We hebben het gehoord over de zieken. En wij hopen dat mensen beter worden als we ervoor bidden. En soms gebeurt dat niet. En dan kan je teleurgesteld zijn, want dan past het niet in het plaatje wat jij hebt over hoe de toekomst eruit zal zien. Soms leef je in een hoop, een veronderstelling over hoe jouw eigen toekomst eruit komt te zien. Hoe jouw kinderen zich zullen gaan gedragen. En als dat dan anders gaat dan dat jij gepland had, ja, gaat het anders. Je werk, het kan zomaar ophouden. Het is iets waar je je hoop op gevestigd hebt. En als er dan een kink in de kabel komt, wat dan? Wat we dan nodig hebben is een openbaring. Een openbaring van God die ons doet inzien dat de weg, Gods weg, een andere is dan dat wij bedacht hadden. En dat is wat er met deze mensen gebeurt. We zien dat Jezus zich aan hen openbaart. Ze gaan vervolgens vertellen over wat anderen meegemaakt hebben. De vrouwen en de discipelen. Die hebben gezien dat het graf leeg was. Maar ja, denken ze dan, graf leeg, dat zegt nog niks. Want ja, hallo, dat graf, dat is alleen maar een graf. Dat is een hang, dan kan je dat lichaam uitpakken en ergens anders neerleggen. Dat kan. Maar ja, waar leggen ze hem dan neer? Ze zaten vol met vraagtekens. Ze snapten het niet. Toen ze eenmaal al hun frustraties en al hun dingen neergelegd hadden, toen begon Jezus met het geven van een antwoord. En hij zeide, vers 25, O onverstandige en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Als je dat zo leest, dan denk je, oeh, dat komt wel even binnen. Tragen en onverstandige van hart. Maar aan de andere kant, ik herken mijzelf er ook wel in. Als ik mezelf soms zie, wat ben ik soms traag en onverstandig van hart. Weet u, we hoeven niet zo kleinerend te kijken naar Emmausgangers. Omdat iedereen die tot geloof is gekomen, zelfs Maria van Magdala die in de hof van, hoort het, in de tuin was en Jezus met zijn verheerlijkte lichaam zag, dacht dat het een tuinman was. En toen hij zijn de ogen opende, toen zag ze hem. En wat zei ze toen? Rabuni, meester. Ja? Dus zelfs zij was ook verblind. En wij zijn allemaal verblind geweest. Blind voor de werkelijkheid, Gods werkelijkheid. En wie kan die ogen openen? Kunnen wij dat door aan die buurvrouw hard te gaan overtuigen van zeggen van, mevrouw, u moet eens goed luisteren. Zo zit het en niet anders. Dat werkt niet. Dat kan wel helpen, want het geloven is ook door het horen. En dan moet er iemand spreken, anders kan je niet horen. Maar tegelijkertijd is dat het niet. Want uiteindelijk komt iemand tot bekering niet door onze werken, maar door de Heilige Geest. Die ogen en harten opent. Dat moet er gebeuren. Niks anders. Dat is waar het gebeurt. En dat kan door ons en God wil ons gebruiken. En als wij er niet zijn, dan gebruikt hij andere middelen. Want zijn evangelie heeft kracht. Maar hij wil ons gebruiken. En dat is mooi. O onverstandige en tragen van hart. En dan begint hij uit te leggen. En dan begint hij, Jezus, de Bijbel te vertellen. En dan zegt hij, kijk nou eens naar dat Oude Testament. Heeft u dat wel eens gedaan? Wij hebben bij ons in de kerk een Bijbelstudie. En een paar jaar geleden hebben we die Bijbelstudie voor die kringen die we hebben. Eén keer in de week komen we bij elkaar en dan hebben we dat materiaal geschreven voor die kringen. En een paar vrienden en ik hebben Joshua, de Bijbelstudie over Joshua geschreven. Geweldig om te doen. De mensen die het meemaakten vonden het ook wel leuk, maar wij vonden het geweldig om dat materiaal te maken. Want dan ga je spitten in die Bijbel en dan ga je Joshua. En hoeveel verwijzingen naar Jezus vonden we al niet in dat boek Joshua. Hoe het volk over de Jordaan trok en daar die ark in het midden blijft staan als een beeldenis van Jezus en de doorstroom en de doop. Het geweldig mooie vergelijkingen kun je halen als je alleen al het boek Joshua leest. Nou, het hele Oude Testament staat er vol van, dat hoef ik u allemaal niet te vertellen, dat mag u zelf gaan bekijken. Jezus nam in vogelvlucht deze mannen door het Oude Testament. Wat lijkt me dat mooi om mee te maken. Om naast die Heer Jezus te lopen en dat om op die manier Bijbelstudie te krijgen. We gaan verder. Ze naderden het dorp waar ze heen gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen sterk bij hem aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. En hij ging binnen om bij hen te blijven. Ze wouden doorlopen, Jezus wou doorlopen, maar Jezus mocht niet doorlopen. Hij werd uitgenodigd om binnen te komen. Jezus werd uitgenodigd om binnen te komen. Dat is hoe Jezus werkt. Wij mogen Jezus uitnodigen om binnen te komen. Hij zal zich niet opdringen. Het was in die gastvrije omgeving waar dit plaatsvond heel ongebruikelijk als een gast zichzelf uitnodigt. Dat hoor je te doen. Dat is gastvrijheid betonen aan een ander. En het zou ongepast zijn voor deze mannen om Jezus niet uit te nodigen, maar ze deden het. En Jezus ging daarop in. En Jezus wil bij iedereen uitgenodigd worden. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hij beukt die deur niet in. Hij klopt. En wij mogen open doen. En dan mogen we hetzelfde ervaren als wat er met deze mannen gebeurde. Want wat gebeurde er? Ze gingen eten. En hij wil maaltijd, staat er dan in Openbaringen. Hij wil maaltijd met jou houden. Gemeenschap, daar gebeurt iets. Want wat gebeurt er op het moment dat ze een eenvoudige maaltijd, gewoon brood, nemen? Jezus pakte het brood, hij brak het en hij zegende het. En dat was natuurlijk de vergelijking naar het avondmaal. En je ziet daar gemeenschap ontstaan. Je ziet daar gemeente in het klein ontstaan. Je ziet daar de eerste kerk ontstaan. Ziet u het? Daar waar er gelovigen in gemeenschap met elkaar en met Jezus Christus het brood breken, daar is Jezus in hun midden. En opeens zien ze het, worden hun de ogen geopend. En dan verdwijnt hij. Dan is het werk volbracht. Want dan is het zaad geplant. Dan is het geloof wat nodig is om hun kracht te geven, dat is gebeurd. En dan is Jezus elders nodig. Maar dan kunnen zij op eigen kracht verder. Op eigen kracht? Nee, door Gods kracht kunnen zij verder. En het mooie is wat ze dan doen. Dat is toch heel erg leuk. Ze waren al heel eind op weg. En wat doen ze dan? Linea recta terug. Zo vol van het feit dat ze de Heer hadden gezien. Ik lees weer een stukje uit Sela. U reikt mij de beker, breekt met mij het brood. De gast blijkt de gastheer, maakt mij deelgenoot. U toont mij uw liefde, uw ware gezicht. Heel mijn hart weet nu zeker wie de levende is. fantastisch hè, hoe mensen dat kunnen rijmen en zo kunnen verwoorden. Dat is het, hè? De gast wordt de gastheer. Ja, dat gebeurt er als je Jezus binnenlaat. Dan opeens laat je niet een gast binnen, maar wordt hij koning en jij dienstknecht. Ja, dat is de omgekeerde wereld. Zo willen we allemaal wel thuis komen. Maar je ziet wat er gebeurt met mensen die Jezus ontmoet hebben. Wat gaan ze als eerste doen nadat ze het brood gebroken hebben en erkend hebben dat Jezus in hun midden was? Ze gaan terug. Ze gaan terug naar die gemeenschap waar ze deel van uithoorden. Ze gingen terug naar hun medegelovigen om het goede nieuws te vertellen. En daar bleef het niet mee, want we lezen even later met hemelvaart en Pinksteren dat ze heel Jeruzalem op de kop zetten met die vreemde taal. He, omdat ze daarmee alle mensen die in Jeruzalem waren, het evangelie te horen kreeg in hun eigen taal. Ieder in hun eigen taal. Dat is wat er gebeurt met deze mensen. Die werden opeens zendelingen. En ze gingen terug. Zend mij. We hebben het gezongen. Zend mij. Wat leren wij uit dit gedeelte? Uit dit stukje tekst waar we met elkaar doorheen gegaan zijn. In de eerste plaats, dit stukje staat vol met verwijzingen naar beweging. Emmausgangers die liepen, Jezus liep met hen mee. Ze gingen heen en weer en er is veel beweging. Wij zijn op weg. Wij gaan op weg. Wij zijn met Jezus hand in hand op weg. En wij gaan door het leven heen. In moeilijke tijden en in mooie tijden. En die kunnen soms heel dicht bij elkaar liggen. Het mooie is dat Jezus aanwezig was en het geloof aanwezig was op het moment dat die ogen geopend werden. En toen ontstond er ware gemeenschap. En ik kijk hier om mij heen en ik zie hier mensen die weten wat het is om Jezus te dienen. Weet u wat er gebeurt als u uw ervaringen met uw Jezus deelt met de ander? Wat gebeurt er dan? Dan worden de harten bemoedigd. Ja? Dat is wat mensen nodig hebben. Heel vaak is het een eenrichtingsverkeer. Ik sta hier een hele lange tijd te praten. Eigenlijk had ik bedacht, ik moet ermee ophouden. Ik moet jullie laten praten. Jullie hebben veel meer te vertellen. Ja, jullie kunnen elkaar ook enorm bemoedigen. Omdat jullie ook iets meemaken met die levende Heer. Jullie zijn ook op weg. En jullie zijn ook discipelen van hem. En ook hij openbaart zich aan jullie. En het is een bemoediging voor een ander. Als jij jouw weg, jouw verhaal met de ander deelt. Als we dadelijk koffie gaan drinken, hou dat in gedachten. En ga nou eens voordat je het gaat vertellen over dat mooie voetbal of wat anders, het mooie weer. Ga nou eerst eens aan een ander vertellen wat de Heer afgelopen week aan jou geopenbaard heeft. Of waar je tegen aangelopen bent. Of waar je verdrietig of teleurgesteld over bent. Deel het met elkaar. Want dat is gemeenschap. Dat is gemeente zijn. Dat is wat deze mannen hier deden. Die gingen terug en wat deden ze? Ik heb de Heer gezien. Geweldig. Nou, dat is niet zo moeilijk toch? En als we het hier kunnen, dan is het niet zo moeilijk om dat bij uw buurvrouw te doen. En dan kan je werkelijk gemeente en kerk zijn. En zo hoop ik dat we met elkaar de toekomst in mogen. Het nieuwe leven wat in ons gelegd is, dat mag ruimte krijgen. En dat doen we op deze manier, door het serieus te nemen. Door er tijd voor te nemen en elkaar daarin te bemoedigen. Amen. Zullen we samen bidden? Ja, Heere God, we hebben uw evangelie weer gehoord. Uw blijde boodschap, het feit dat u leeft. En deze mannen die u gezien hebben, die waren daardoor zo bemoedigd. En van hun verdriet en twijfel en wanhoop werden het blije evangelisten die het blijde, de blijde boodschap in hun hart meedroegen en waar ze niet over uitgesproken konden blijven. Heere, zo willen wij ook door het leven gaan, vol van uw geloof, vol van uw genade, dicht bij uw waarheid. Heere, vaak realiseren we ons dat we ons op een weg begeven die vol met verdriet en met pijn en moeite en zorgen is. En we hebben ook vanochtend gehoord, ook in de zangdienst, dat we dat bij u mogen brengen en daar mogen laten. Opdat we in uw kracht en bemoedigd, gesterkt, tot een zegen van een ander kunnen zijn. Heer, en zo willen wij christen zijn. Niet blijven hangen in ellende, maar komen tot ware verlossing en dankbaarheid. Heer, maak ons vol van uw liefde en uw genade. Maak dat als we stilstaan bij wat u voor ons gedaan hebt, dat dat voor ons een bron, een fontein zal zijn, die elke dag weer ons kracht geeft om uit te leven. Dank u, Heer, dat u dat doet. Niet omdat wij daarin zo sterk zijn, want Heer, het is niet uit onze kracht. Maar we zijn afhankelijk volledig van uw genade. Wilt u ons zo zegenen en ook tot een zegen laten zijn. In Jezus' naam. Amen. Wij sluiten deze dienst af met het zingen van een lied. Lied 630, op elk moment van mijn leven. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen, totdat Hij weerkomt in heerlijkheid. Amen. Amen. Een hele goede zondag.